Sorry.
So God is telling Moses, I will send my face to lead you.
Ja, dus ik zal jullie leiden met mijn aanwezigheid.
But be careful.
Wees voorzichtig.
Because the fact that I walk before you does not mean that you will not see Jewish blood on the soil.
Dus het feit dat ik voor jullie uitwandel.
The fact that I'm leading you does not mean that you will win in every war.
Aha, wil dus niet zeggen dat je elk gevecht zal winnen, elke oorlog zal winnen.
Although I will walk before you, you are going to see Jewish people die on the right and on the left.
Ofschoon ik voor jullie uit zou gaan, zal je Joodse mensen aan je rechter en je linkerhand zien sterven.
That does not mean that I went to sleep.
Dat wil niet zeggen dat we in slaap moeten vallen.
Be careful. Even though I will walk before you, I will put my mercy upon those I choose.
Zelfs als ik voor jullie uitga, zal ik mijn genade nog geven aan de mensen die ik uitgekozen heb.
So, from the beginning, although I took you all from Egypt, that does not mean that all of you will also enter to heaven.
Dus ook al heb ik jullie allemaal uit Egypte uitgeleid, dat wil niet zeggen dat ieder van jullie in de hemel zal binnengaan.
And when you see the reaction of the people of Israel through the desert, you see what I mean.
En als je het verhaal van Israël in de woestijn bekijkt, dan zie je wat ik bedoel.
Okay, so let's continue with some verses. And then he speaks about Pharaoh in verse 17. Let's see if we already went through that, because yes. And verse 17 it says, because of that I put you there in order to show my power, in order to show and to tell my name in all the land. In other words, Paul is saying, you see, God put his mercy upon those he chose, and he took Pharaoh as an example of a person he did not put his mercy upon.
Okay, dus in vers 17 lezen we dat hij zegt, volgens de schrift tegen Farao, ik heb u alleen in leven gelaten om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben. Dus God is warmhartig voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil.
So God, you took Pharaoh, you took innocent person and just killed him.
Hier zie je zo'n geval waar het net lijkt alsof God een onschuldige mens zomaar doet sterven.
It's unfair to take Pharaoh and not give him a chance to be saved.
Dat lijkt heel oneerlijk dat God hem niet een kans geeft om gered te worden.
That's what people think.
Dat is wat mensen denken.
And there is nothing more wrong than that.
En eigenlijk is er geen grotere fout als dat.
Pharaoh could see God's hand much more than any one of us so far.
Het is dus niet waar, want Farao heeft meer van Gods hand gezien dan wij ooit hebben gezien.
God gave Moses opportunities and powers and signs to show to Pharaoh. And even his magician told him only God could do that, and still he did not believe.
God deed door de hand van Mozes heel veel tekenen en wonderen. En op het laatst zei zelfs zijn tovenaars van nee, dit is de hand van God. Niemand anders kan dat doen. En toch
so here is a person that God opened the sky and heaven to show him that God exists, because the nature declared the glory of God.
Dus hier in ieder geval dat God eigenlijk de hemel opende en zijn glorie liet zien.
He showed him the word of God, the message that came from the Lord, signs and wonders that only God can do. And what did Pharaoh do? No.
Hij toonde hem al zijn macht en de wonderen, maar wat was de respons van Farao? Hij zei nee.
Now, listen very carefully.
Dus luister.
Every person receive measure of grace or measure of opportunity.
Ieder mens krijgt een heel aantal mogelijkheden om tot geloof te komen.
Let's call it like this in a very childish way to say. Everyone receives, let's say, between 20 to 50 cards of opportunity.
Als we het een beetje kinderlijk voorstellen, kan je het zo zeggen. Kijk, iedereen krijgt iets van, zeg, 20 of 50 kaarten.
Very much like kindergarten level, okay?
En het is even een kleuterklas niveau.
Because I don't know better.
Ik kan het niet beter.
So imagine everyone comes to the world with these 50 cards of options.
Zie je, stel dat iemand heeft dus 50 kaarten, 50 mogelijkheden gekregen. Hij kwam ermee op de wereld.
And every time someone shares with you the gospel and you say, no, one is taking out.
En elke keer als hij de kans krijgt van, kijk, hier heb je de evangelie, zegt een leeuwer en hij smijt die kaart weg.
Every time you see an event in heaven that proves that only God can do, and he says, no, it's coincidence. One card is taken.
En dan komt hij iets anders tegen, dan zeg je, nou, dat moet God toch gedaan hebben. Hij zegt, nee hoor, dat is volgens mij stom toeval. En de volgende kaart verdwijnt.
Imagine you're already 50.
En op het laatst heeft hij alle 50 verbruikt.
You burn all your cards.
Dan heb je al je kaarten weggesmeten.
You have no way anymore to be saved.
Dan kun je niet meer gered worden.
You are doomed.
Dan ben je gedoemd om verloren te gaan.
I don't know it.
Maar wij weten die aantal niet.
None of us can judge it.
Niemand van ons kan dat vaststellen.
Because no one goes with a note. 5 more cards or no more cards.
Niemand weet van het. Hij heeft nog 5 kaarten of nog meer kaarten.
Our responsibility is to proclaim the gospel and to shut up.
Onze opdracht is om het evangelie te presenteren en dat is het.
To every person, to in every opportunity. Even if he curses us.
Bij iedereen en alle gelegenheden, zelfs de mensen die tegen ons vloeken.
But only God knows if this person is out of cards.
Maar God weet of deze persoon nog mogelijkheden, nog kaarten heeft.
So God told us Pharaoh was out of cards.
En God zei op een gegeven moment tegen Farao, jouw kaarten zijn op.
So what do you do with a person whom you know is out of cards?
Wat doet God met een persoon die geen kaarten niet meer heeft?
It's a tool.
Voor hem is dat een middel.
It's a tool of judgment.
Een middel voor het oordeel.
I want to show you my children how I judge sinners. You see what I do to sinners? Because this Pharaoh is already dead meat. He's alive, but he's a dead meat. I keep him alive to show you my righteousness.
God zegt.
This is the idea. God. It's not that he's ugly to Pharaoh because Pharaoh is a good boy.
God zegt eigenlijk, Farao, kijk, je hebt al je kaarten verspeeld. Je wil in mij niet geloven. Ik gebruik je nou om mijn almacht te laten zien. Eigenlijk door jou te straffen, toon ik mijn grootheid.
Do you understand that?
Snap je dat?
So no one can come and say, God, what are you doing to Pharaoh? Shut up and go read the Bible again.
Niemand kan tegen God zeggen van, hier is God verkeerd. Wat doet hij hier met de Farao?
If you come to a junction where you think God is guilty, spank yourself. Go to rest for an hour and then think again.
Als je denkt van hier is God in de fout, stop een uurtje, denk er goed over na en kom er dan op terug.
God can choose us and can choose our life to do things to glorify his name.
God kan ons gebruiken en dingen doen waarmee we zijn naam verheerlijken.
He chose Job.
Hij heeft Job uitgekozen.
What was a unique sin that Job has done? So God chose him to do what he did.
Waarom koos hij Job uit? Had hij misschien specifieke zonde gedaan?
What did Job do?
Wat was de fout van Job?
Let's ask something else. Who chose Job? God or the devil?
Iets anders. Wie heeft Job uitgekozen? God of de duivel?
When was the last time you read Job?
Wanneer heb je dit boek voor het laatst gelezen?
Smart guy, just finished to teach it, so not fair, okay? God chose Job.
Okay, dus God.
Hey David, look at him, see my best kid.
God koos Job uit en zei, kijk, dit is mijn beste dienaar.
Why did God choose Job?
Waarom koos God Job uit?
Because he was the most righteous among other human beings.
Omdat hij rechtvaardiger was dan alle anderen.
So let's do a small test.
Zullen we een kleine test doen?
Who here among us believers in Jesus? Really strive and try to be righteous man. Lift up your hand.
Wie van jullie die
lift up your hand.
Wie van jullie probeert er de beste trouwe christen te zijn die dat er is?
Lift up.
Handen omhoog.
Who wants to be righteous like Job?
Wie wilde zo rechtvaardig zijn als Job?
See, in many places the hands are afraid to lift up.
Meeste plaatsen de zakken de handen een beetje uit angst.
So here is a person that he's a child of God.
Deze persoon was dus een kind van God.
He did not lose his cards. He already belongs to God.
Hij verloor zijn kaarten niet. Hij behoorde tot God.
And God allowed him to shake and to taste hell on earth.
Maar God die besloot dat hij getest en verzocht mocht worden op aarde.
Why?
Waarom?
to be an example for all of us today.
Het was zo om voor ons een voorbeeld te zijn.
God has the absolute right to use our life for his glory.
God heeft het absolute recht om onze levens te gebruiken voor zijn glorie.
So if disaster come upon our life, let's check ourselves whether it's from sin or not. Okay, it's good always to check.
Als we in moeilijkheden komen, moeten we dus nagaan, komt dit voort uit zonde of is het niet zo?
But if we do not find any open sin that we know of, God, my life is yours. Anyway, you ask me to present it as a living sacrifice. Be honored with it and help me and give me power to overcome the test. That's all I can say.
Als je niets kunt vinden, kun je zeggen, Heer, neem mijn leven en mag het voor u een offer zijn. En wilt u ermee doen wat u wilt.
We just need to make sure that we are not tools like Pharaoh.
We moeten oppassen dat we niet een werktuig zullen zijn zoals Farao.
And then he continue. I just do it in 5 minutes in order to finish. Basically, yes, all the rest from verse 18, 19, Paul is saying, after the example of Pharaoh and others, because God is the one who chooses and we are his tools, we have no right to tell God what to do.
Vanaf vers 18 en 19 toont Paulus eigenlijk aan dat aangezien we werktuigen zijn in zijn handen, heeft hij ook het recht om met ons te doen wat hij wil.
Remember Jeremiah in chapter 18? He took him to the potter place.
Zoals je in Jeremia 18 kunt zien, werd de profeet meegenomen naar een pottenbakkerij.
Here is a bucket of clay.
Waar een berg klei stond.
And you have your machines that run like this. And you take a piece and you make a beautiful Chinese vase.
En daar was een draaitafel en daar maakte de pottenbakker een prachtige Chinese vaas van.
$1 million.
Ter waarde van $1 million.
Take another small piece and make an ashtray.
En van de andere maakte hij gewoon een asbak.
Buy one, get seven free. Buy one and get seven free.
Als je er één koopt, krijg je er 7 gratis.
The same material.
Hetzelfde spul.
The same material.
Hetzelfde klei.
Do you think that the clay will tell me, make me vaza, make me vaza? No.
De klei kan niet.
I decide what to do with this clay.
De klei kan niet tegen de pottenbak argumenteren. Die beslist wat ermee gebeurt.
So if you're really clay in the hands of God, thank God that he made you his child. And now rejoice that he is using you for his glory.
En als je dat realiseert, wees blij dat je klei bent in zijn handen, dat hij je gebruikt voor zijn glorie.
To summarize chapter 9, although we didn't finish everything.
Ik ga hoofdstuk 9 samenvatten en dan zullen we stoppen.
Look around.
Kijk om je heen.
You can hardly find Jewish believers.
Er zijn bijna geen Joodse gelovigen.
Oh, most likely God finished with them and that's it. Now he chose the Gentiles to make them believers and forget about Israel, now we have the church.
Het lijkt net alsof God zegt van oei, met de Joden, daar stoppen we mee en we gaan nu met de kerk verder.
And God says, over your dead body.
God zegt, nee, dat doen we dus niet.
And here is taking all this chapter, whatever he says, sounds good. And here is taking all these examples from the past to prove the people that God cannot just erase Israel because his neck is there. His glory, his name is attached to these people.
En
his promises are there.
Met al deze argumenten toont Paulus aan dat God nooit van idee kan veranderen. Want al die dingen die liggen, die mag en kan hij niet veranderen.
God chose Israel with his wisdom and sovereignty. Like he chose Jacob and not Esau. Like he chose Isaac and not Ishmael. It's according to his promise and his spirit, not by the power of human beings.
Als hij zijn keuze maakte, Isaac niet Ismaël en later op Jacob en niet Esau, is dat allemaal komt dat voort uit zijn wijsheid. Dat zijn geen menselijke overwegingen.
Second, God never promised to save everyone with a blue ID.
En God,
Israeli ID.
God zei ook niet, gewoon omdat je Israëli bent, zal ik jou redden.
He always spoke about remnant.
Hij spreekt altijd over het overblijfsel.
So don't look at all Israel and say, they are not all believers. God, you're a liar. God forbid. Never his promise.
Je mag dus nooit zeggen van, oh, als ik heel Israël zie, er zijn maar weinig geloven. Hier klopt iets niet. Dat was zijn belofte gewoon niet.
Test God according to his word, not according to your whims.
Je moet God nemen en beproeven op zijn woord en niet wat je eigenlijk op je eigen gedachten.
End of chapter 9, God chose Israel and nothing can change it.
Dus het hoofdstuk 9 eindigt er eigenlijk mee dat God koos Israël en er kan niemand iets aan veranderen.
Period.
Punt.
Now, do you have any questions concerning the verses we dealt so far?
Hebben jullie misschien een paar vragen over de versen waar we tot op heden over gehad hebben?
Ik heb hier een microfoon, die kom ik bij u brengen. Op dit moment gaan we ook de collecte houden. Dat is ook belangrijk voor ons. Dus als u vragen stelt en antwoorden krijgt, wilt u dan ook... Ja, sorry. Oké. Zijn er vragen?
By the way, the question can be on this chapter or can be about the situation in Israel. Okay, so it's... But try first of all according to what we studied.
Je mag dus ook andere vragen stellen, maar laat u eerst even nog bij het hoofdstuk blijven. Als je daar vragen over hebt, stel ze.
Ja, in the beginning of your speech you spoke about Paul as a Pharisee. And you said that he was a logical man.
He's a what?
A logical man. And we know that Israel, like I say, not all of them believe in God. So my question is, at this very moment, who among the Jews are the modern day Pharisees?
Who
among the Jews are the modern day Pharisees? If Jesus come, will they do like the Pharisees did during those years?
Okay.
Thank you.
Ik snap de vraag niet helemaal. Kan je in het Nederlands nog een keer zeggen?
Ja, ik zal proberen.
Oké.
Okay. Mijn vraag is, wie zijn de Pharisee in this modern time?
Op dit moment?
Op dit moment, ja. Yeah.
Oké. Okay. Today, let's say like this. In the time of Jesus, there were different sects in Judaism.
In de tijd van Jezus had je verschillende sectes binnen het Judaïsme.
There was the Sadducees.
Er waren de Sadduceeën.
Sadducees were the guardians of the temple. All the business of the temple and the money was in their pocket.
Zij waren de beheerders van de tempel en het geld hadden zij in hun zakken.
They were more political.
Ze waren meer politiek getint.
So the moment you destroy the temple, no more Sadducees. Sad, you see?
Dus toen de tempel verwoest werd, was er voor de Sadduceeën niks meer te doen.
Okay? Now, what was left until today, it's the spirit and the mindset of the Pharisees. Today, rabbinical Judaism is the remnant of the Pharisees and the scribes.
Dus wat er nu nog aanwezig is, eigenlijk wat er overgebleven is van de denktrand van die fariseeën, die vind je terug bij sommige rabbijnen. Okay.
Welcome. Other, do anyone have questions concerning what we studied, or if not, other topics?
Hebben jullie nog vragen over dit gedeelte? Mag je ook andere vragen stellen.
Now I warn you, I know what's going to happen. We will pray and say that's it, and on the way to the car, 10 people will stop me for 700 questions. I promise, I'm not going to answer after I come down.
Ik zal je precies vertellen wat er gebeurt. Nu heeft niemand vragen, we bidden. Ik ga hier naar buiten en ik word door 10 mensen aangehouden en die stellen me 700 vragen. Maar die ga ik dus niet beantwoorden.
I'll be nice, but please, I mean, don't be shy. We're a family in the Lord. If you have a question, ask.
Oké, ik ben niet zo vervelend.
Still one more, ja.
Yeah. I'll say it in English and then I'll translate myself too. You said that the real believers, they are the real sons of Abraham. They are the one who have the faith of Abraham. Is that right?
Yes.
Yes. My question is, who are the real Christians? Sometimes a lot of Christians, they call upon the verses that you read in chapter 8, that who can come between a believer and God? No one can can
separate them,
from the love of God. But then it's, sometimes it looks to me like a free ticket. Once you are accepted as a Christian, then you can do whatever you want, because you can't be separated from the love of God.
Mag je verhaal nog even in het Nederlands hebben?
Ja.
Ja.
Dus u zei in uw betoog dat de echte gelovigen of de echte zonen van Abraham zijn de mensen met het geloof van Abraham. En mijn vraag is, wie zijn de echte christenen? Want ik hoor dikwijls christenen zich beroepen op de verse in Romeinen 8, van niemand kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Ze zijn ooit tot geloof gekomen. En dan denken ze van, ja, ik ben gered, dus ik kan doen wat ik wil.
Okay. Thank you. Now, imagine you go next to a banana tree.
Stel je voor, je gaat naast een bananenboom staan.
And the banana tree tell you, I'm an orange.
En de bananenboom zegt tegen je, nee, ik ben een sinaasappelboom.
What do you do?
Wat ga je dan doen?
Wait for the winter.
Dan
and
zeg
see
je,
what comes out.
Dan zeg je, okay, ik zal wachten tot het winter wordt en dan kijk
the fruit cannot lie.
De vruchten die ontstaan.
The fruit cannot lie.
De vruchten die ontstaan, die liegen niet. En ik spreek tot jullie als voorganger.
In the church, there are too many who says we are orange, but in the season we see a lot of bananas.
Er zijn in onze kerk heel veel mensen die zeggen, ja hoor, ik ben appelsien. Maar als het winter wordt, zie je dat er bananen zijn.
It's very dangerous to judge before the fruit comes out.
Het is gevaarlijk om te oordelen voordat je vrucht ziet.
It's a big dangerous.
Het is erg gevaarlijk.
And we need patience and love.
We moeten liefde en geduld hebben.
You know what is our problem in the church?
Weet je wat ons probleem in de kerk is?
When a banana tree shows the real banana and not an orange, we are quiet and say, no, but it has the same color of an orange. That's our sin. That we do not call sin a sin. And we try to swallow it in the name of love. That's wrong. Love is called the baby by its name. We're the willing to help the sinner, but not to allow the sin to flourish in the house of the Lord.
Het gevaar wat we lopen is dat je ziet dan toch ergens zonde bij mensen verschijnen en dat we ergens dat maar gewoon onder het tapijt vegen en daar eigenlijk niks van zeggen. En dat is verkeerd. We moeten zonde noemen, maar de mensen die zondigen helpen en terechtwijzen.
In chapter 6, Paul is dealing with it, Romans chapter 6. All people thought, oh, where there is a lot of sin, there must be a lot of grace. So let's be professional criminals. No, but that's exactly what is written.
Het idee is.
It says, come on, what happened to you? If the Holy Spirit is in you, you don't think about how to do sins. It's a mistake, it's not a plan.
Dus je ziet dezelfde gedachte in, er wordt in Romeinen 6 geopperd, dat als er veel zonde is, komt er meer genade. Dus dan zou je kunnen zeggen, zoals in Romeinen 6, laten we dan maar veel zondigen, dan is er veel genade. Maar als je echt door de geest geleid wordt, dan zie je dat dat nonsens is en dat je zo zelfs helemaal niet denkt.
Every one of us commits a sin at least once a day.
Ieder van ons begaat een zonde, zeker 1 per dag.
But there is a big difference between oops, it happened, rather than I sit 7 hours and plan how to do it.
Er is een heel verschil, je zegt, oei, verdorie, het is weer gebeurd. Of dat je zegt van, oh, ik plan mijn zonde, ik laat het
you
toe.
You know what is the Hebrew word for someone who sits at home and plan evil?
Weet je wat het Hebreeuwse woord is voor iemand die thuis zit en slechte plannen bedenkt?
Sit well.
Dat is iemand die...
Sit well. The Hebrew name is Hamas. That's truth. Hamas, it means in Hebrew, a person who sits and plans the evil. It's not an evil that came out by mistake, you know, you didn't think about it. Someone spanked you and you spanked him back immediately and then you realize, oh, what did I do there? You know, instinct can happen. But sitting 7 hours, how to kill his child, that's Hamas. Now you understand that?
Dus er is een verschil tussen dat je soms een zonde begaat, omdat je denkt, oei, het gebeurt instinctief. Of dat je 7 uur thuis zit en je bent gewoon aan het plannen van hoe kan ik zonde in praktijk brengen.
In the book of Obadiah, chapter 1 because that's the only chapter.
In Obadja heeft maar één hoofdstuk.
It says because of Hamas your brother, God telling because you hate criminally hate and planning how to hate your brother, I'm going to punish you and kill you all.
Daar staat omdat jij systematisch probeert hoe je je broeder kunt vernietigen, zal ik jou vernietigen, zal ik jou doden.
Read even if I just read it in Hebrew, you will say, wow, we understand the sentence. Because Hamas and Jacob, you don't need translation.
Als ik het in het Hebreeuws zou lezen, zou je het zo snappen, want het woord Hamas, denk je, aha, ik snap het.
Next question, please. Unless, is this an answer? Yes, ma'am.
Dit zal de laatste vraag zijn.
Don't be afraid, it's only a microphone.
Ik heb vandaag filmpjes gezien op YouTube van een heropbouw van een tempel. Ik weet niet of dat gemanipuleerd is of echt, of als ze er al mee bezig zijn.
Ja, en dan? En wat nog?
Ja, en mijn vraag is of ja, jij komt uit Israël, of ze daar al mee bezig zijn.
Okay. She had seen on YouTube, she was not quite sure if it was really filmed or it was made, or how do you call that? She had seen that they were busy reconstructing a temple
yes.
in Israel. Is that true? What do we know
true.
About that?
It's true. Okay, the truth is as follows. All the utensils, all the tools that's supposed to be in the temple already built and are waiting for a temple.
Het is dus zo dat alle gebruiksvoorwerpen die de tempel gebruikt gaan worden, die zijn al klaar. Die zijn er al.
There are already priests, people who the Jewish people by their own means figure out who is a Levite and from them made a class of priests in order to serve in the temple should it be built tomorrow.
En er zijn ook al groepen mensen die hebben helemaal uitgezocht, stammen zij af van de Levieten, ja. En die leiden, ze worden opgeleid, zodat als het moment daar is dat de tempel er is, kunnen ze daar ook beginnen hun dienst uit te oefenen.
All is missing is the building itself.
Alleen het enige wat er nog niet is, is het gebouw zelf.
But please don't donate to it.
Maar geef er alsjeblieft geen geld aan.
Because the temple that is going to be built now, it's going to be a hello for the Antichrist, not for Jesus. Don't waste your money, support your church.
Dus de tempel die er nu gaat komen, die gaat gebruikt worden door de Antichrist. Geef er alsjeblieft geen geld aan, maar geef je geld beter aan de kerk.
Oké. Okay. By the way, it's a good economical advice.
Thanks so very much for this evening. Morgen zijn we in Genk. En daar zal hij spreken over Romeinen hoofdstuk 10. Dus we zijn allen naar Genk. Morgenavond, ja, 7:30. Morgenavond, ja. 7:30. In de kerk, de Pauluskerk op de Evens Coupélaan. Hartelijk welkom. Het is dus een ander onderwerp. Ik stop nu omdat ik ook erg fijn vind dat er een tafel is van Israël producten. En onze broeders en zuster is ook uit Eindhoven gekomen. Dus het is goed om daar even naar te kijken en wat wijn mee te nemen. Straks nog wat wijn te drinken. Er is ook koffie voor u. En u kunt 700 vragen stellen aan Menno. Maar hij zal niet antwoorden. Laat ons met elkaar onze hoofden buigen en de Heere danken. Vader, wij danken u van harte voor uw plan. En misschien is Romeinen hoofdstuk 9 wel de grootste beproeving voor onze trots. Want alles wat daarin is, Heer, maakt ons opstandige mensen en leert ons te buigen voor uw soevereiniteit. En we willen dat ook echt doen. Wilt u ons dat leren? Om niet af te gaan op logische redeneringen vanuit de wereld, maar de keuze van u tot onze grootste vreugde te maken. tot onze schuilplaats te maken. Want uw keuze zal waarheid worden, zal werkelijkheid worden, zal verwerkelijkheid worden. Ik wil u daarvoor bidden. Wilt u ons zegenen als we straks naar huis gaan en ons morgen ook zegenen in Genk en uw naam verheerlijken in onze kerken, om Jezus wil. Amen. Menno, thank you very much for coming.
Thank you.
Maybe an applause for Menno. Yeah, okay. So er is koffie. Er is ook Israël-producten. Alles is opgenomen. U kunt dat ook later naluisteren. Ook op de site van deze kerk, maar ook op... Ja, op welke site komt dat? Op uw papiertje staat er waar u de informatie kan vinden. Voor alles wat vanavond gezegd is. Fijn dat u er was. God zegen.